I think we should get this thing started.
Je luistert naar Radiohelden. Dominique Kromme praat met radiomakers over hun carrière, hun passie en hun toekomstplannen. Je vindt Radiohelden ook op Instagram en Facebook. Reageer via radiohelden@outlook.com. Radiohelden.
Welkom in deze speciale Radiohelden die in het teken staat van de 25e editie van de Nederlandse Top 2000. Ik neem jullie mee naar 26 december 1999.
De mooiste hit van het millennium.
De Top 2000 van het millennium met Ron Stulti.
Je hoort nog eens langs op Radio 2000.
Drie minuten over middernacht, dames en heren. Een bijzonder goedemorgen, goedenavond of goedenacht, zoals u wilt. Dit is het begin van een marathon van 144 uur... met de 2000 mooiste platen van het millennium. In januari hebben wij de luisteraars van Radio 2 opgeroepen... om een plaat te nomineren voor die top 2000. Uiteindelijk resulteerde dat in 2000 platen. En toen hebben wij aan het Nederlandse publiek gevraagd... om de volgorde te bepalen door een top 10 in te sturen. En dat brengt ons bij de top 2000 van het millennium... die wij vanaf nu tot en met 31 december gaan uitzenden. Non-stop 24 uur per dag. We bevinden ons in een uiterst sfeervolle NOB-studio op het Mediapark. En we zijn bereikbaar via e-mail top2000@omroep.nl. Dat is top en dan 2000 als cijfers aan elkaar geschreven. Apenstaartje, oftewel @omroep.nl. We hebben ook een fax 035-6232293. Laat ons weten wat u ervan vindt. Misschien bent u nog steeds wakker. Dus het is leuk om wat van u te horen. Deze week hoort u regelmatig een aantal legendarische radiotunes... en voor de nacht hebben we gekozen voor de tune... van het meest populaire nachtprogramma van de Nederlandse Radio Nachtwacht. Op dus naar nummer 1, de plaat van de eeuw. Die horen we op 31 december, net voor middernacht. Nou, met heel veel dank aan het Nederlandse volk... en met name natuurlijk de Radio 2-luisteraars... en al die anderen die achter de schermen zo hard hebben gewerkt... om deze week tot stand te brengen. In dit uur een aantal opvalligheden. 2 Italiaans-talige noteringen, 1 Spaans-talige noteringen... 5 noteringen die ooit de enige hit waren voor een artiest... En 1 notering heeft in ons land nooit de hitparade gehaald. Nou, de nummer 1 draaien we dus op 31 december. Dat betekent dat er altijd een hekkensluiter moet zijn. Laten we maar snel beginnen met de top 2000. Met nummer 2000.
De top 2000.
Dat was presentator Ron Stulti in het eerste uur. Middernacht op 26 december 1999. In de allereerste editie van de Top 2000 in Nederland. Uiteindelijk zou het uitgroeien tot een radiofenomeen... dat nu nog altijd miljoenen en miljoenen luisteraars trekt. De bedenker van de Top 2000 heet Kees Toering. Ik trok naar Hilversum voor een gesprek met hem.
Dag Kees. Goedemiddag.
1999, toen was de eerste editie.
Ja.
Kees, neem ons eens mee terug, want je was zenderbaas op dat moment bij NPO Radio 2.
Ja, het heette toen nog gewoon Radio 2.
Uh-huh. Daar
was ik inderdaad toen nog zendercoördinator. Want zenderbaas, nou dat wilden de omroepen, we hebben hier een omroepsysteem. Hè, en ja. De omroepen vonden dat niet zo'n heel goede gedachte. Dat er een baas zou zijn, er moet iemand zijn die coördineert. Zo gaat het in Nederland, de polder.
Ja.
En dat ben ik in 1996 gaan doen. En toen ging het met Radio 2 heel slecht. We moesten allerlei dingen bedenken om het weer op de rails te krijgen, nieuwe programmering. En onder andere bedachten we toen in die eerste jaren zogenaamde themaweken. Week van de jaren 70, week van de jaren 60. Dus alleen maar muziek uit de jaren 60 in zo'n week of 70. Onderwerpen die daarmee te maken hadden. Dat is een experiment, dat deed toen nog niemand. Mm-hmm. En die sloeg enorm aan. Ja. Die waren meteen echt bingo. Ik vertel dit omdat dit eigenlijk voor ons ook de voorbode was... voor een speciaal project wat we wilden gaan doen aan het eind van 1999. Hè, bij de nadering van een nieuwe eeuw, van een nieuw millennium.
Ja, iedereen was er op dat moment ook
iedereen
mee bezig.
Het
jaar 2000, dat was magisch. Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren?
Precies.
En
precies.
Jij dacht daar dan als zendercoördinator ook aan. Hier moeten we iets mee gaan doen.
Ja, dat dachten we eigenlijk. Dacht ik daar al vanaf, laat ik zeggen, najaar 98 aan. Omdat heel veel andere partijen al dingen op de rails hadden gezet. Worldwide. Mm-hmm. En toen had ik al eens gedacht van, wij moeten ook zoiets gaan doen. En toen ontsproot uit mijn brein, 's nachts een keer, terwijl ik wakker lag, wat te tobben of wat je 's nachts zoal doet. Dacht ik, hey, misschien is het wel aardig om een top 2000 te gaan doen. 2000, de mooiste 2000 liedjes van het oude millennium, het oude eeuw, zeg maar.
Ja.
Popmuziek uiteraard. Om die te gaan draaien en die te gaan afspelen op weg naar dat nieuwe millennium. Nou, dat idee dat bleef hangen. De volgende morgen, vaak heb je van die ideeën, die zijn de volgende morgen dan weg.
Ja.
Nou, oké, blijkbaar geen goed idee. Of je bent hem vergeten, gebeurt er nog
wel. Ja, want dat is ook vaak frustrerend, hè, dat je echt briljant gedacht hebt 's nachts. Klopt. En dat je dan 's ochtends wakker wordt van, wat was het nu ook alweer?
Daar heb ik aan gedacht.
Maar waarschijnlijk zal het dan niet zo briljant geweest zijn.
Nee, dat denk ik dan ook maar. Dat lijkt me wel prettig om dat zomaar dan te constateren. Ja.
Maar dit liet je niet los?
Dit liet me niet los. En ik had ergens tussen de middag een afspraak met mijn directe collega's van Radio 2. Toen zei ik van, jongens, luister, het is al een eind weg, maar ik heb dit in mijn hoofd zitten. Het gaat er niet uit. Dit 2000 liedjes afspelen enzovoort enzovoort. Nou, de reacties van slechts 2 hele goede collega's toen, naar beide collega's, die was zo positief. Oh, geweldig, gek. Oh, dat is een goed idee. En hoe zie je dat dan voor me? Ik zeg, verder zie ik nog even niks voor me. Ik zie alleen dat wij misschien wel aan het eind van dat jaar daar mee kunnen gaan stoppen uiteindelijk aan het eind, hè, met Oudejaarsavond.
Dat je echt klokslag 12 uur het nieuwe millennium gaat in en dat je dan de nummer 1 van de top 2000 hoort.
Dat had ik wel een beetje in mijn hoofd, maar verder nog helemaal niet uitgewerkt natuurlijk. Want hoeveel plaat, hoeveel tijd heb je dan nodig? Nou, men was positief. We zijn eens een keer bij elkaar gaan zitten met een man of 3, 4. We zijn eens even gaan brainen en dan merk je meteen dat dit een goed idee was. Iedereen die kwam namelijk met variaties en andere ideeën op basis van dat top 2000 idee. Nou, dan is het meestal een goed teken. Dat werkt dus blijkbaar.
Ja.
En toen kwam er dus uit van, laten we dat nou eens uitrekenen of dat aan het eind van het jaar in een week kan. Nou, dat konden we in 5 dagen dan doen. Waren korte nummers, veel jaren 60.
Ja, in die tijd was dat nog zo. Maar gaan we het straks over hebben.
Ja. En dat bleek dus heel mooi te passen. En toen constateerden we dus dat we tussen kerst en oud en nieuw dat wel eens zouden kunnen gaan doen. Maar moeten we dat wel 24 uur per dag doen.
Ja.
Nou, dat was dan
wat niet evident is.
Nee, dat was dan nooit gebeurd. Dus daar was meteen wel zoiets van, moeten we dat wel doen? Want 's nachts wordt er veel minder geluisterd. Maar om ze te kunnen draaien allemaal, moet je dat wel doen. En ik had zoiets van, het is ook wel bijzonder om het dan maar gewoon als een trein te laten doordenderen. Uiteindelijk hebben we toen gezegd met zo'n kleine clubje, laten we dat gaan maar eens in gaan brengen bij al die omroepen en bij alle makers. En dat zijn we gaan doen. Eind 98 was het toen. En toen kwam eigenlijk al aan het licht dat een hele hoop makers hun bezwaren hadden. Die vonden dat een beetje veel van het goede, 's nachts doorwerken. Mensen luisteren dan toch niet. Allerlei tegenwerpingen. Is het nou wel de taak van de publieke omroep om 2000 platen te draaien? Dat is een beetje Sky Radio-achtig meer. Nou, allemaal dat soort dingen.
Ja, want dat moet toch ook als zendercoördinator frustrerend zijn dat je dan echt moet rekenen hebt met een briljant idee, maar dat je dan moet rekening houden met de structuur die er bestaat van al die verschillende omroepen die hun zeg hebben in dat wat er uiteindelijk op antenne gaat komen.
Ja, maar nu was ik dat natuurlijk wel al een jaar of 3, 4 gewend. Het is gewoon een ingewikkeld systeem. En in die tijd had ik ook niet veel meer gezag dan mijn functie en mijn overtuigingskracht en een goed idee.
Ja.
Ik kon niet afdwingen. Ik kon niet zeggen, ik ben de baas en we gaan het gewoon doen. Dat kon niet. Dus je moet dan enorm polderen en met elkaar in overleg en hele sessies. En uiteindelijk begon men wel iets te zien in dit idee. En uiteindelijk speelde Frits Spits daar. Dat was dan toen al de coryfee op Radio 2. Speelde daar een behoorlijk goede rol in. Want die was eerst helemaal niet happig om het te gaan doen. Maar hij draaide op een gegeven moment bij. En hij in een vergadering kon een beetje met zijn gezag, als de Nestor ook en de bekende Frits Spits, wist de andere collega's te overtuigen van dat het misschien toch wel een mooi idee was om al die 2000 platen na een maagdelijk, vertelde hij dan, een mooi maagdelijk het nieuw millennium over te zetten, zodat we daar weer opnieuw konden beginnen met alleen maar mooie muziek.
Waarschijnlijk in zo'n typische Frits Spits-taal.
Ik kan het helemaal niet nadoen, maar
Niemand kan dat nadoen.
Niemand kan dat nadoen, nee. Maar dat probeer ik ook niet. Ik zeg alleen dus dat het zo ging. En ja, toen trokken mensen bij. En toen merkte je opeens van, nou ja, oké, laten we het gewoon gaan proberen. Het is toch maar voor één keer.
Mm-hmm.
Maar dat was het verhaal. Ja, dat zou maar één keer doen.
Ja, dat is maar één keer het jaar 2000.
Precies, dus klaar. Nou ja, één keer. Ach, nou ja. Weet je, dan heeft die touring ook wat.
Ja.
En ze hadden natuurlijk wel wat vertrouwen in mij, of in het idee ook, omdat met die jaren 60 en 70 weken, daarom vertelde ik dat net ook, dat die waren ook heel goed uitgepakt.
Ja, want de zender was op dat moment zat op een heel goede koers. Jullie hadden een mooie horizontale programmering.
Ja.
Je had Frits Spits bij Radio 2 zitten, Tijd voor 2. Luisterde ik bijna iedere dag naar. Ik was daar
tussen de middag
supergoed grote fan van. Je had De Avond op een bepaald moment, denk ik, met Jetske van Sta. Heeft dat een tijdje gedaan, volgens mij.
Ja, Jetske, ja.
En dan Stefan Stassen in De Avond met De Avond van het Sentiment. Dat kan ik mij nog herinneren.
Hans Schiffer zat er al.
Hans Schiffer zat er ook in de namiddag.
Ja, Bert Kranenborg zat er 's morgens al.
Ja.
Ja, het was echt een...
Het was echt een degelijke zender geworden.
Een hele degelijke zender. En wij gingen dus ook vanwege misschien wel die themaweken, die werden herkenbaar voor luisteraars. Gingen we in die luistercijfers, zoals dat in Nederland dan heet, gingen we fors omhoog. En we behoorden opeens tot de beste drie zenders, best beluisterde drie zenders van Nederland.
Mm-hmm.
Dus het was wel, laat ik zeggen, we hadden wel credits.
Ja.
Dat scheelt. Maar het was wel van, nou oké, touring, oké, we gaan het doen, maar voor één keer. Ja, oké, doen we voor één keer.
Goed, en dan zitten we in 1998 en dan moet 1999 beginnen?
Ja, we hadden dus gezegd, we gaan het doen. Maar wat een behoorlijk belangrijke factor is, dat hadden we toen natuurlijk helemaal niet in de gaten, maar wat achteraf wel zo is, is dat wij in januari 1999 al zijn begonnen met in elk programma een Radio 2 Top 2000 Millennium plaat te laten aanvragen eigenlijk, mm-hmm, door luisteraars. Dus luisteraars konden hun favoriete plaat uit de afgelopen 50 jaar pop, konden ze doorgeven met een verhaal erbij. Waarom deze plaat?
Ja.
Nou, en zo is het dus al in januari 1999 zijn mensen al warm gemaakt voor hetgene wat aan het eind van 1999 dan moest gaan gebeuren. En dat is nogmaals achteraf wel een belangrijke verklaring waarom deze het zo goed gedaan heeft. Omdat meteen al de eerste keer, dat zou dan ook de enige keer zijn, de top 2000 meteen al zo goed aansloeg. Want het was opgewarmd, een jaar lang.
Ja.
Dus het was een soort marketing, niet als marketing bedoeld, echt puur als een radio-item, wat ervoor heeft gezorgd dat die marketing voor die top 2000 zelf eigenlijk een jaar lang heeft plaatsgevonden.
Ja, en jullie kondigden toen in het begin van het jaar al aan dat er een top 2000 zat aan te kondigen.
Ja.
Is dat dan geen risico dat concurrentie, die er dan op dat moment is, gaat denken van, ja, misschien zullen wij ook iets in die richting kunnen doen?
Ja, ja, dat risico liep je natuurlijk sowieso altijd wel met wat voor ideeën je ook zou bedenken. Dat zou misschien opgepakt kunnen worden, al zijn er goed idee, gaan we ook doen. Maar dat is in 1999 nog niet gebeurd. En wij hadden toen eigenlijk al een voorsprong natuurlijk. We konden gewoon meteen wel beginnen.
Uh-huh.
Pas later zijn alle andere lijsten gekomen. Toen bleek dus dat het meteen de eerste keer al een groot succes was qua beluistering.
Ja, 1999. Dan bouwen jullie een pakket op van 2000 platen door luisteraars gekozen. Waarop men dan uiteindelijk kan stemmen, hè?
Klopt. Grotendeels. We hadden geen 2000 titels van de luisteraars gekregen, maar uit mijn hoofd misschien 1000.
Mm-hmm.
Dat weet ik niet precies meer, maar heel veel. En die hebben we allemaal gebruikt, want dat hadden we ook afgesproken met de luisteraar natuurlijk. Maar we moesten hem aanvullen tot 2000.
Ja.
Dus we zijn met een man of vier zijn we daar. Ik zie mezelf nog op de grond zitten en liggen, en de collega's ook, hadden we allemaal boeken, top 40 boeken, standaardwerken.
Top 40 hiddels hier.
Ja. En daar zochten wij natuurlijk alle de classics, de gouden oude, de hits, zochten wij erbij die niet mochten ontbreken. Dus met dat hebben wij die top 2000, of die lijst van 2000 platen moet ik zeggen, het was nog geen top 2000, maar de lijst van 2000 platen hebben wij toen zo samengesteld.
Ja.
En met die lijst hebben we op een gegeven moment, daar zijn we mee de boer op gegaan. Daar is een publicatie van in een krant terechtgekomen. En op basis daarvan hebben we de luisteraar gevraagd, de lezers van die kranten gevraagd, maar de luisteraars natuurlijk ook, van we moeten een volgorde hebben.
Mm-hmm.
Van 2000 naar 1 gaan. Zet het in een volgorde, geef je favoriete top 10 op en dan komt het vanzelf in een volgorde te staan. Nou, en dat is gebeurd. En toen hadden wij dus in 1999, na de kerst, hadden we een top 2000. Een echte. Ja.
Hoeveel reacties kwamen daarop in dat eerste jaar van stemmen? Het aantal stemmen?
Nou, duizenden. Ja. Dat was iets wat we ook helemaal... Ja, dat weet
hadden
je
jullie dat verwacht?
Nee. Nou ja, je weet eigenlijk niet wat je kunt verwachten.
Mm-hmm.
Het is iets heel nieuws. Dat was nog niet eerder gebeurd. We hadden daar niet zoveel ervaring mee. We hadden alleen ervaring met veel reacties in de jaren 60 en 70 weken. En uiteraard ook in de gewone programma's. Dus we hadden wel een behoorlijk trouw publiek. Maar we konden niet voorspellen wat dit nou zou worden. Het was heel spannend.
Ja.
De eerste dagen nadat we die lijstjes, die oproep hadden geplaatst in de krant, gebeurde ook helemaal niets. Dus na een dag of vier zeiden we tegen elkaar van nou, dit kon wel eens helemaal niks gaan worden.
Voor de jonge luisteraars, dit is pre-internettijden, hè? Of toch nog niet zo ingeburgerd internet?
Nee, dat is het. Internet was al wel, er werd al her en der ge-e-maild wel,
ja.
Maar nog op hele bescheiden schaal. Dus, en toen, en dat bleek ook wel dat nog niet zo heel erg ingeburgerd was. Na dag of vier werd ik gebeld door mensen van de postkamer. In het grote gebouw van de NOS waar wij onze kantoren hadden, studio's.
Ja.
En die zei van je moet even naar beneden komen, want het is hier één groot gekhuis. Er zijn tientallen postzakken staan hier opeens voor iets van jullie van Radio 2. Kom even beneden. Dus ik met mijn collega naar beneden, met Ron. En daar stonden gewoon hele postkamers vol met postzakken. Die waren blijkbaar bij elkaar verzameld. En die waren in één keer daar naartoe gebracht. Duizenden, vele duizenden kaartjes, briefkaarten, brieven.
Ja.
Met teksten erop. Dus niet alleen welke top 10, dat een coupon weer uitgeknipt werd.
Ja.
Die konden ze dan op een briefkaart plakken of zo. Maar het verhaal erbij, daar hadden we op gevraagd ook. Waarom die plaat? Waarom deze plaat? Nou ja,
en dan moet je daarmee aan de slag, want logistiek is dat een hele onderneming.
Ja, tegenwoordig druk je op een knop en dan heb je meteen de zaak in volgorde ook bijna. Maar dat moest allemaal handmatig. Dus we zijn dagenlang bezig geweest om met een man of 3, 4 geloof ik, ook weer om dat allemaal bij elkaar te zoeken en te tellen. En ook de mooie verhalen er al uit te halen, maar vooral natuurlijk te turven welke liedjes het goed deden.
Ja.
En uiteindelijk leverde dat dan een top 2000 op, toen, ja. De allereerste. Ja.
Die dan begint op tweede kerstdag, 1999,
ja.
Middernacht.
Ja, want wij vonden sowieso toen nog, en het was eigenlijk wat Nederland ook gewend was, eerste kerstdag, dat moet je dat niet doen. Dan zitten mensen, ja, nou ja, of ze gaan naar de kerk, of ze zijn met familie, en dat is niet een dag om dan, laat ik zeggen, meteen dit soort dingen te doen. Dus we hadden echt om die reden gezegd, nou, dan beginnen we op tweede kerstdag. En hadden we ook uitgerekend, dan kun je die 2000 liedjes draaien. Dus dat zijn wij toen op middernacht gaan doen op 26 december.
Ja. En wat ik begreep, dat was dus niet uit een computer dat die muziek kwam. Die moest bij elkaar gezocht worden in die tijd.
Allemaal LP's, vinyl dus, en CD's.
Ja.
Dan kwamen de DJ's kwamen met koffers vol platen aan natuurlijk. En die werden allemaal handmatig werden die gedraaid.
En wat ook heel erg uniek was, wat ik daarvan begrijp, is... Ja, normaal gezien, het systeem toen was dat programma's van verschillende omroepen ook op verschillende locaties werden gemaakt. Hè?
Ja.
Dat niet op één locatie in één studio werd gedaan.
Nee, zelfs de jaren 60, jaren 70 weken, wat gezamenlijke weken waren, zeg maar.
Ja.
Die ik coördineerde dan. Die gebeurden allemaal in eigen studio's. Daar waren de omroepen heel erg fel op. Want als ze dat zouden afstaan, dan waren ze natuurlijk hun autonomie kwijt. Zo werd er geredeneerd. En de bazen van de regionale, van de omroepen in Hilversum, die wilden ook per se niet dat ging gebeuren. Want dat was natuurlijk een soort aantasting van hun autonomie.
Mm-hmm.
Maar goed, voor dit experiment, voor één keer, wilden ze nog wel eventjes handen of het hart doen. Is het akkoord bevonden dat we dat vanuit één studio bij de NOS gingen doen. En dat was dus voor iedereen nieuw. Maar ook volkomen logisch, want het was natuurlijk één programma.
Ja.
Gewoon één programma wat doorliep en doorliep en doorliep. Dus alleen al logistieke efficiëntie en zo, dat was natuurlijk al
maar veel. Ook de sfeer logisch. Op de radio en dergelijke. En als je dat allemaal vanuit één studio met één leuke bende kunt maken, is dat veel leuker om naar te luisteren.
Zoals het hoort. Zoals het hoort. En daar hebben wij ook steeds op geduwd. Maar dat was een behoorlijke strijd met de omroepen. Die zagen dat eerst helemaal niet zitten. Maar nogmaals, omdat het maar voor één keer was, oké, jij je zin.
Ja. En dan zijn we vertrokken voor die top 2000, die allereerste editie. Wanneer voelde je of merkte je van dat is goud wat we hier hebben, dat we hier in handen hebben?
Nou, nee, dat hebben we niet gedacht tijdens de uitzending van 5 dagen. Het is goud. We kregen wel een steeds beter gevoel, omdat we ook toen weer moesten afwachten. We hadden natuurlijk al heel veel reacties gekregen via briefkaart enzovoort. Maar gaat dan mensen luisteren en gaan ze dan ook reageren? Vinden ze het leuk?
Mm-hmm.
Dat is bij elk programma natuurlijk.
Ja.
Dus al heel spannend. Maar eigenlijk vanaf het begin, in de nacht al. Nou, in de nacht, dat weet je zelf ook, dan komt er niet zoveel los. Waren de reacties al meteen veel meer dan normaal. En dat ging alleen maar meer overdag en door en door. En er kwam steeds meer. En ja, dat gaat dan een wisselwerking worden met de DJ's, met de presentatoren natuurlijk. Die beginnen het gevoel te krijgen, hé, ik zit hier niet voor niks. We hebben veel publiek en we hebben heel veel interactie. Heel veel verbinding met de luisteraar. Emotioneel ook, vanwege de verhalen die erbij waren.
Mm-hmm.
Er ontstond daar een hele speciale sfeer. En dat gaf wel echt het gevoel van, hé, we hebben wel voor één keer misschien wel een heel mooi programma zijn we aan het maken. Dat was een beetje de gedachte dat steeds meer bij iedereen begon in te dalen.
Ja, puur praktisch. Hoe pakte je dat dan aan om dat exact te laten uitkomen om middernacht?
Ja, nou ja, je moest natuurlijk, als je 2000 platen gescheduled achter elkaar wil hebben, gepubliceerd ook, want het werd ook gepubliceerd op Teletext bijvoorbeeld in ja. Nederland, dan moet je natuurlijk ook zorgen dat je wel je aan het spoorboekje houdt. En dat was nog best lastig. Alleen met de hand ook weer. Met de hand is alles geklokt hoe je 10 of 12 plaat of 8 plaat, als het langere platen waren, om die in een uur te krijgen. Dat had mijn collega Fred Willems, een van de 2 grote gangmakers achter het hele project vanaf het begin. Die heeft dat altijd elk jaar, de eerste jaren, allemaal gedaan, handmatig.
Ja, want je moet je DJ's ook instructies geven van je hebt zoveel spreektijd per uur.
Ja.
En hou je eraan, want anders gaan we in de problemen geraken.
Ja, het format was leading, zeiden we altijd. Sommige presentatoren hadden daar wel moeite mee, want die waren gewend om natuurlijk lekker die vrijheid zelf te hebben.
Mm-hmm.
Maar hier was ontkomen aan. Als een ster de reclame begon, moest de laatste plaat uit het schema moest gedraaid zijn. En we hebben ook altijd gezegd, in het begin al helemaal, dat was toen ook overal wel, we draaien de platen helemaal. Helemaal. Niet ergens omdat we geen tijd hebben afbreken.
Ja.
Verboden. Het is wel eens gebeurd. Nou, dan was er ook even, was er even oorlog. Want wij waren wel heel streng. Dat moesten we zijn.
Dat kan je ook niet anders. Hè? Want als een luisteraar een plaats waar die emotionele waarde aan hecht.
Precies.
Als je die gaat zeggen van ik ga die halverwege weghalen. Ja, dan heb je totaal geen respect voor je luisteraar.
Ja, dat hebben wij ook heel duidelijk laten weten. Dat we dat precies zo vonden. En daar is iedereen het ook wel over eens. En dat ging eigenlijk wel goed. Er waren zo nu en dan wat uitzonderingen. En er waren ook wel eens een paar keer dat het per ongeluk een keer niet goed lukte. Maar nee, we hebben echt erbovenop gezeten. Om te zorgen dat respect voor de luisteraar met hun keuze en het verhaal wat er vaak bij werd verteld, ja, daar moet je dan verder niet aan gaan komen.
Ja, want je zit natuurlijk ook met op zo'n moment met dingen die technisch mis kunnen lopen en die je hele planning in de war kunnen sturen. Hè?
En dat is ook wel eens gebeurd, maar ja goed, dan moet je improviseren. Ja, dat kun je niet voorkomen. Maar in principe dus, nee, echt zorgen dat alles elk uur weer gescheduled is en dat je daaraan houdt. En dat je uiteindelijk na 144 uur, want dat waren dan toen in die tijd 144 uur, dat je dan bij die gong, in dit geval meteen van de allereerste nummer 1, Queen, Bohemian Rhapsody, was de allereerste nummer 1 meteen. Dat bij die gong, daar moet je zeg maar het jaar mee uit, het millennium mee uit, de eeuw mee uit.
Ja.
Nou ja, dat is allemaal goed gegaan. Wij hadden wel met z'n allen wel het gevoel dat we een heel mooi programma hadden gemaakt voor de ene keer.
Ja, wat dan ook fantastisch is dat je dan die nummer 1 hebt met die legendarische gong op het einde.
Ja.
Je kan het gewoon niet verzinnen.
Nee, dat kun je niet verzinnen. En het is natuurlijk ook heel vaak de discussie geweest van waarom nu Queen weer. En ook mij is heel vaak gevraagd van wat vind jij dan ook dat Queen weer de nummer 1 moet zijn? Ik zei, nou ja, ik ga er niet over. Dat doet de luisteraar. Ik zeg maar, het is niet mijn favoriete plaat. Durf ik best te zeggen. Ik vind het een mooie plaat, maar niet mijn favoriete plaat. Maar ik vind het een waanzinnig mooie afsluiter van een top 2000. Vooral vanwege die gong. Die gewoon de klok bijna heeft vervangen. Die wij altijd tegen 12 uur gingen starten.
Ja, in plaats van vuurwerk op televisie gaan kijken, is het gewoon de gong op Radio 2.
Met van Queen.
Ja, en dan is het nieuwe millennium daar.
Ja, toen was het daar. En waar iedereen, of heel veel mensen bang voor waren. De millennium bug. Hè, de computersystemen, gaat het allemaal wel goed. En krijgen we niet hele rare dingen te doorstaan. Nou, dat gebeurde allemaal niet.
Nee, de wereld draaide nog gewoon door, hè?
Het was gewoon om 12 uur was er uiteindelijk gewoon weer een nieuwsbericht. Ja. En de reclame kwam erachteraan en back to normal.
Ja. En wat voor een gevoel gaat dan door je heen als het 12 uur is?
Nou, wel een heel goed gevoel van, nou, dit hebben we goed gedaan. Dit is echt een hele mooie uitzending geweest. Een lange uitzending, maar een hele mooie uitzending.
Hoeveel uur van die 144 case heb je toen gehoord?
Nou, ik denk toch, ik heb ook wel geslapen nog, maar ik denk wel 100 uur.
Toch?
Ja, ik denk het wel. Ja, het was natuurlijk ontzettend spannend.
Ja.
Ook mooi, want je bent ook liefhebber van muziek natuurlijk. Maar je bent gewoon ontzettend benieuwd hoe gaat dit nou klinken? En hoe doen de DJ's het? En nou, je bent ook een beetje een politieagent, zeg ik maar heel eerlijk. Het moet allemaal echt gewoon goed gebeuren. Ja, ik denk dat ik iets van 100 uur daar naar heb geluisterd. En ja. Nou ja, als je dan klaar bent, dan ben je ook wel moe en voldaan, zoals het heet. En ik was ook echt toe wel, en had ik afgesproken met mijn vrouw en de kinderen, om een week op vakantie te gaan naar België.
Mm-hmm. Fijn.
Ja, zeker. Naar Ardennen.
Ja.
Huisje gehuurd in Ardennen. De kinderen waren nog klein. En daar gewoon lekker uitgerust en ook niet eens heel veel meer gedacht aan die uitzending. Zo van, nou ja, totdat ik op zo'n 5 of 6 januari, denk ik, datum weet ik niet helemaal zeker, maar werd ik 's morgens al vroeg gebeld daar in de Ardennen door de man die bij ons de luistercijfers en zo allemaal doet. En die zei, Kees, ik moet je even wat vertellen. Kun je even vasthouden? Ik zei, ja, Rob, wat is er aan de hand? Ja, ik heb de luistercijfers voor je. Ik zei, nou, kom maar op. Hij zei, bijna 4 miljoen luisteraars, 3,8 miljoen luisteraars. Ik zei, wat? Ik zei, wacht even, heb je dat goed uitgerekend? Moet je het nog een keer berekenen? Nee, we hebben het goed uitgerekend, we hebben het nog een keer uitgerekend. En zoveel luisteraars zijn er. Normaal hadden we 1,5 miljoen, zoiets denk ik, 1,5 miljoen. Waren er bijna 4. Ik zei, nou, dat kan niet waar wezen. Ja, dat is echt waar. Echt waar. Nou ja, dat was een heel mooi moment, kippenvel. Mm-hmm. Dat je denkt van, nou, dat hebben we meer dan een jaar aan gewerkt. Echt behoorlijk strijd moeten voeren met iedereen om ze te overtuigen. En vervolgens ga je dat doen. En het heeft goed geklonken, dat dus ook al. En vervolgens word je beloond met dat bijna 4 miljoen mensen hebben geluisterd. Nou, dat was echt fantastisch. Ik heb meteen een paar mensen gebeld en gezegd, jongens, zus en zo, die wilden het ook niet geloven eerst. Maar het was dus wel zo. En toen hebben we ook al heel snel eigenlijk intern en met de omroepen gezegd, ja jongens, nu kan het wel voor één keer zijn, maar we zijn natuurlijk wel helemaal gek als wij nu dat niet weer laten gebeuren. Dit is wat de luisteraar blijkbaar wil in deze periode van het jaar. Laten we het gewoon weer doen. Nou, daar was eigenlijk helemaal niet zoveel discussie meer over. We hebben eigenlijk vrij snel gezegd, dan gaan we dit gewoon komend jaar weer doen.
Ja, en de opbouw van het programma, zoals dat toen gezet is. Ja, jullie werkten met die 2000 platen die in het jaar vooraf gekozen werden. Hoe lang hebben jullie dat volgehouden?
Nou, dat hoefden we niet weer te doen in de zin van, er was nu een lijst. Mm-hmm. En dat werd dan volgens de keuzelijst.
Ja.
Dus 2000 liedjes waren dus al een keer in een lijst gezet. Nou, dat werd de keuzelijst. En die kon je aanvullen met een aantal vrije keuzes.
Ja.
Dus mensen mochten gewoon een paar liedjes erbij kiezen die niet in die eerste top 2000 stonden. Waardoor er meteen de tweede keer verversing kwam. Dat ging allemaal niet zo snel. Want we wilden ook een beetje oppassen dat niet alle sluizen werden opengezet. Want dan krijg je ook heel veel muziek die je eigenlijk niet zo op Radio 2 vindt passen. Want het was dus echt een Radio 2-lijst.
Met heel veel muziek uit de 60s en 70s.
Ja,
die er bijna niet meer in staat, hè, tegenwoordig. Hè?
Nou, jawel, nog wel. Maar nog steeds wel. Maar veel minder dan de eerste keer natuurlijk. Het was echt een lijst van de Radio 2-luisteraar. En de Radio 2-luisteraar was zeg maar 45, 50 plus.
Ja.
En dat was de muzieksmaak van die luisteraar.
Ja.
En dat werd uiteindelijk natuurlijk steeds ging dat meer breder worden. En kwamen ook andere luisteraars van andere zenders kwamen naar dat prachtige programma luisteren.
Ja, want je hebt het jaar nadien dan opnieuw die lijst, maar dan heb je niet meer het moment om daar een volledig jaar naar aan te lopen. Hè. Hoe pak je dat dan aan om dat tweede jaar, die top 2000, er opnieuw te zetten?
Ja, toen hebben we inderdaad niet meer dat gedaan. Niet meer vanaf januari weer millennium platen. Daar hebben we het nog wel eens over gehad, bedenk ik nu. Maar dat vonden we dan echt niet nodig. Dus we zijn in het najaar pas weer begonnen met jingles en aankondigingen en reclame maken voor de tweede keer top 2000. Namelijk, we gaan het wel weer doen. Je kunt opnieuw gaan stemmen. En het wordt weer net zo mooi als volgend jaar. Misschien wel mooi, als vorig jaar. Misschien wel mooier. Nou, dat zijn we volgens mij vanaf oktober of zo weer gaan doen.
Ja, en dan wordt dat jaar na jaar succesvoller en succesvoller. En dan zie je dat daar ook veel meer aandacht voor gaat komen. Ja. En de komende. Ik herinner mij, omdat ik werkte toen bij Radio Donna. Ja. Het jaar 2000 hebben wij ook een top 2000 gedaan.
Weet
en dat
ik.
Was in dezelfde periode, denk ik, als jullie hem deden.
Ja, ja, ik schrok daar wel van. Ik dacht, oh god, nu gaan zij gewoon met ons mooie idee aan de haal. Ja. Dat is dan over onzin. Dus ik heb ook contacten gehad toen wel. Met Jan Knudde, geloof ik, in die tijd. Of Paul de Wijngaard. Ja. De grote mannen van VRT toen. En bij Donna dan. Het voelde niet helemaal prettig, zeg ik je eerlijk. Want het was ons idee. Maar goed, wat kun je eraan doen?
Mm-hmm.
En we vonden het ook wel weer mooi dat daar dus gewoon iemand, een grote zender, dat die dat dus blijkbaar ook een heel mooi idee vonden. Dat die het gingen doen. Dus onze ijdelheid werd ook wel weer gestreeld.
Ja, want je had natuurlijk ook wel mensen die zeiden van, ja, zo origineel is het niet wat ze gedaan hebben. Want er bestond al de Veronica top 100 aller tijden.
Klopt.
Die er al gedaan werd.
Ja.
Want hoe ging je daar dan mee om?
Nou, dat vond ik eigenlijk een beetje flauw. Nee, hitlijsten zijn natuurlijk van altijd en overal.
Mm-hmm.
Maar het was natuurlijk, dit was natuurlijk volkomen anders. Behalve het aantal nummers, 2000, dat was nog nooit vertoond. Dag en nacht doorgaan was nog nooit vertoond. En wat het allerbelangrijkste is geweest, en dat kan ik nu na 25 keer echt wel, wil ik dat echt wel benadrukken. Wat het allerbelangrijkste is geweest, is dat het een lijst is geweest van de luisteraar, die dus dezelfde keuze kon maken, maar met het verhaal erbij.
Ja.
En dat wordt wel eens vergeten. En alle lijsten die er nu zijn, en die de afgelopen 25 jaar, 24 jaar zijn geweest, die hebben allemaal zeg maar een kale hitlijsten van gemaakt.
Ja.
En de kracht van de top 2000 is dat het vanaf het begin af aan een combinatie is geweest van die mooie muziek, uiteraard als nummer 1, maar daarnaast ook heel veel ruimte voor die verhalen, die persoonlijke verhalen, die weliswaar persoonlijk zijn van één iemand die iets zegt, iets vindt of zich iets herinnert, maar dat blijken tegelijkertijd soms 100.000 mensen te zijn die diezelfde ervaring hebben gehad als die ene persoon. Dus ja, dan krijg je een soort collectieve herinnering van een persoonlijke herinnering afkomstig.
Mm-hmm.
Ook dat konden wij allemaal in het begin helemaal niet weten, dat het zo ging werken. Maar al die jaren door gingen we dat steeds meer ervaren. En daarvan zeg ik nu, dat is eigenlijk wel de onderscheidende factor geweest van al die andere lijsten die kwamen. Ik heb me in het begin, eerste jaren natuurlijk wel, nou, best wel een aantal keren zorgen gemaakt over, houd dit wel stand met zoveel concurrentie? Het origineel natuurlijk is altijd het beste, maar er zijn genoeg voorbeelden van originelen die het afleggen tegen de concurrentie die daarna begint. Dus ik heb me daar in het begin wel zorgen over gemaakt. Maar wat bleek nu, en dat vind ik ook wel mooi, ook dat kun je niet precies weten. Al die lijsten die toen kwamen, niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland, verschillende lijsten die kwamen de jaren daarna, die hebben er eigenlijk alleen maar voor gezorgd dat ze werkte als een soort marketinginstrument voor de enige echte. Elke keer als in half december weer een lijst werd aangekondigd op de commerciële zenders van Nederland, dan was het niet dat je denkt van, dat dacht ik in het begin wel, maar later niet meer. Nee, die hebben alleen maar als een soort van vehikel gediend, als reclame gediend voor, oké, leuk, weer een lijst, mooi, maar de enige echte, oh, die komt er straks ook weer aan. Ja. Mensen werden geattendeerd op die originele.
Omdat dat ook de lijst is geworden die bij dat moment, eind december, tussen kerstmis en nieuwjaar hoort. Ja. Want eigenlijk is het een soort van ja, traditie geworden die je waarschijnlijk in 1999 nooit bedacht had.
Nee.
Dat dat zo'n traditie zou zijn, dat dat bijna 25 jaar later, 24 jaar...
Ja.
We hebben het daar straks over gehad. Je zegt, krijg je dat niemand uitgelegd?
Nee,
het is de 25e editie, maar het is niet het 25e jaar. Maar doe even het rekensommetje als je ermee bezig bent.
Ja.
Maar dat dat zo'n traditie geworden is, eigenlijk kan je het einde jaar niet meer voorstellen in Nederland zonder de top 2000.
Ja, nee, dat is de meest gestelde vraag aan mij is elk jaar weer van, had je kunnen voorspellen, voorzien dat dit zo'n traditie zou worden? Nee, echt niet.
Maar ook alle afgeleiden die ervan gekomen zijn. Op een bepaald moment is televisie erbij gekomen. Dat televisieaspect is groter en groter en groter geworden.
Ja,
Had je daar op dat moment geen schrik voor dat het ging overheersen?
Nee, ik niet. Ik vond het een hele... Het leek mij een hele mooie aanvulling. Ik heb het zelf ook samen met een goede vriend en collega Paul Vloon... hebben we dat samen ook een keertje onder het genot van een glaasje wijn hebben we dat zo bedacht. Er zou eigenlijk toch een televisievariatie moeten komen. Nou, al pratende waren we daar heel erg over eens. Hij was van televisie, ik uiteraard van radio. En hij wou zich wel sterk maken bij de televisie om een programma te gaan creëren wat in die top 2000 week, de radio, zou gaan lopen op televisie. En dat leek mij een heel mooie gedachte. En toen ik dat idee op een gegeven moment, het was nog een idee, dropte bij een paar collega's, daar waren de reacties minder positief. Want die riep je meteen, en dat is natuurlijk heel vaak gebeurd, nu worden wij ondergeschikt aan televisie. Wij worden gekannibaliseerd zometeen. Helemaal toen ik zei dat de bedoeling was om dat programma op televisie in de top 2000 programmering qua tijdstip te gaan.
Ja. Ja, want het loopt nu nog altijd. Top 2000
Agogo. Ja.
Loopt in de week dat de top 2000 op de radio te horen is.
Ja,
dan zou je ook. Ik zou dan als DJ ook de reflex hebben.
Ja.
Van waarom doet Kees dat? Want op dat moment wil je toch zoveel mogelijk mensen naar de radio krijgen.
Klopt. Voorkomen terechte gedachte. En als ik maker was geweest, dan had ik dat natuurlijk ook meteen gedacht. Maar ik heb me laten overtuigen door een aantal mensen van de marketingclub, zeg maar. En ook door onze luistercijferspecialist. Die zeiden, nou, televisie heeft zo'n impact, ook buiten Radio 2. Dat ook heel veel mensen die nog niet weten dat er een top 2000 op de radio bestaat, op Radio 2.
Ja.
Worden geattendeerd op het bestaan daarvan. Dus die kunnen misschien wel eens gaan luisteren. Nou, toen hebben we gezegd van, dan gaan we zorgen dat het programma weliswaar 's avonds om 7 uur, van 7 tot 8... in de top 2000 programmering op tv gaat komen. Maar dan moet dat een hele strakke combi zijn van radio en televisie. Dus dat, nou ja, als voorbeeld, de laatste plaat in dat tv-programma wordt dan aangekondigd. Wordt er afgekondigd uiteraard. En dan wordt er al gezegd van zometeen, na 8 uur, is nummer 777 in de top 2000 van Radio 2 te horen. U kunt naar de radio gaan. Nou,
ja.
Zo gingen radio en tv met elkaar versterken. En het resultaat was 1 miljoen meer luisteraars.
Ja, en heb je er een invloed op gehad? Dat bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk en
Leo Blokhuis
dat programma gingen presenteren? Of dat die laag erop zat? Want je zou kunnen denken van, oké, ik ga de DJ's daarin zetten in dat programma.
Ja, dat was natuurlijk ook wel de gedachte. Dus zou, maar ja, dat zijn geen tv-makers. En mijn compaan Paul, die had echt zoiets van, dat moet iemand, een ervaren tv-presentator zijn. Iemand die daar, die dat kan. En dat was dan moeilijk genoeg om die te vinden. Maar uiteindelijk, dat was wel heel grappig. Wij moesten toen zorgen dat er geld kwam voor zo'n tv-programma. En daarvoor moest ik aankloppen bij een omroep. En dat was de omroep niet heel toevallig waar Paul toen werkte. En ik moest me aankloppen bij mijn collega, zendercoördinator, tv. En dat was nou heel toevallig Matthijs van Nieuwkerk.
Ah, oké.
Die is een half jaar, heeft hij als collega van mij de Nederland 3 bestierd als coördinator. Nou, dat was helemaal niks voor hem. Dat was na een half jaar ook einde. Dat zag je helemaal niet. Dat vergaderen en overleggen met omroepen, daar had hij helemaal geen trek in. Is Matthijs niet geschikt voor. Vond hij zelf en hij stopte ermee. En toen is hij wat bij tv gaan doen en een programma gaan maken. Nou, dat sloeg niet echt aan. En wij bedachten op een gegeven moment van, hé, Matthijs heeft groen licht gegeven als zendercoördinator van Nederland 3 voor dit project. Die heeft ja gezegd, die heeft ook een budget voor vrijgemaakt. Dat was Matthijs. We kregen het ja van Matthijs. En maanden later zijn wij naar Matthijs gegaan. Matthijs, zou jij dat programma zelf willen presenteren? Want we hebben geen presentator. En het is zometeen al bijna december.
Mm-hmm.
Nou, dat ga ik doen.
Ja.
Rest is history.
Ja, en het ene heeft het andere versterkt. Want als je zegt, ja, van dat programma op televisie heeft ervoor gezorgd dat de luistercijfers met 1 miljoen naar omhoog,
ja,
gingen.
Ja. 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 Ja, nou ja, het was inderdaad zoals het voorspeld was. Namelijk dat heel veel mensen die nooit naar Radio 2 luisteren, dat programma op televisie zagen.
Mm-hmm.
En dacht, goh, wat leuk. Ja. Ook maar eens luisteren.
Ja. De samenstelling van de lijst, Kees, want dat zal je ook wel vaker gevraagd zijn. Hebben jullie daar ooit rekening mee gehouden met op welk moment van de dag een plaats mocht voorbij komen zonder dat dat echt ging storen?
Ja.
Want ik weet bijvoorbeeld, ik ga dat gewoon eerlijk bekennen, bij Donna, een plaat als Tubular Bells van Mike Oldfield. Ja, dat ga je niet om 1 uur in de namiddag laten horen aan je luisteraar. Prost. Dus wij propten dat in de nacht.
Ja, ja. Hebben we ook gedaan. Hebben we ook gedaan. We proberen het altijd wel. Kijk, je bent een radioprogramma aan het maken. Dus je probeert het mooi te laten zijn voor de luisteraars, ja, die daar plezier aan willen beleven. En Tubular Bells is een mooi voorbeeld, maar er zijn meer. Echo's van Pink Floyd, ja, In Encarada Vida van Iron Butterfly. Allemaal van die klassiekers die weliswaar wel gekozen waren in de top 2000, maar die je inderdaad niet om 1 uur 's middags moet draaien. Want,
ja,
dan haakt 80% van de luisteraar haakt af. Alleen de muziekfreaks blijven over.
Mm-hmm.
Dus hebben we in het begin, de eerste jaren, hebben we wel echt geprobeerd om het programma zo mooi en zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de, ja, het is broadcasting, hè, voor veel luisteraars. En niet alleen voor de muziekfreaks.
Ja.
En dus hebben we wel eens plaat in de nacht geplaatst. En wat toen ook nog heel lang, ja, dat weet jij ook, je begon eigenlijk je uur altijd met een uuropener. Met tempo.
Mm-hmm.
Up-tempo. Nou, het kwam nu voor dat er nummers in het eerste, allereerste nummer van een uur waren. Wat waren ballads.
Ja.
Nou, dat was in die tijd gewoon, dat deed je niet. Je opende niet met een ballad. Je opende met een lekker stevig,
ja,
pak het nummer.
Maar langzaam maar zeker is dat dan geëvolueerd, ja, naar het mag wel. Hè, dus,
precies, want de lijst kon het in begin, ik vond dat de lijst in begin beschermd moest worden.
Ja.
Omdat het nog niet een status had zoals dit nu heeft. Dus ik ben daar echt heel erg, ja, ook heel streng op geweest. En dat is me best wel vaak kwalijk genomen. Ook door DJ's wel, die dat niet altijd begrepen. Maar ik ben blij dat de eerste 5 jaar of zo, dat we daar behoorlijk bovenop gezeten hebben.
Ja, want je wil het voor een zo groot mogelijk, ja, publiek maken. Ja, dat je, ja, zoveel mogelijk mensen tevreden kan stellen, ja, met die lijsten.
Dat was de bedoeling. Toen we merkten dat er zoveel mensen belangstelling hadden voor zo'n programma van een week. 4 miljoen, bijna 4 miljoen. Toen hebben we eigenlijk ook, dan weet je dat je geen programma maakt voor een niche.
Ja.
Nou, dan moet je de wetten van broadcasting moet je gaan inzetten. En als jij dan zelf liever een Pink Floyd wil horen overdag, dan doe het dan overdag thuis. Draai hem thuis. Zet hem lekker op je draaitafel.
Ja, en dan nog ander probleem. Op een bepaald moment hebben jullie dan de vrije keuze helemaal opengelaten. Jullie hebben niet meer de voorselectie gedaan van deze platen met een paar vrije keuzes die je er kan inzetten.
Ja.
Vanaf nu gaat het open. En dan kreeg je het fenomeen van dat mensen uit bepaalde regio's, ik denk bijvoorbeeld, ik woon in Belgisch Limburg, Nederlands Limburg, ik ken Rowen Heijzen, ja, bijvoorbeeld, dat soort platen erin komen. Ik kan, ja, begrijpen, de Achterhoek, normaal. Werd daarin gestemd.
Ja.
En zo had je waarschijnlijk van iedere streek wel. Brabant had je, ja, ook artiesten.
Guus Meeuwers.
Guus Meeuwers.
Ja.
Dat moet je dan ook onder controle houden. Want in België kenden wij het fenomeen dat er op een bepaald moment bij Studio Brussel, ja, opgeroepen werd op social media van we willen graag, er staat een paard in de gang van André van Duin,
ja,
op nummer 1
hebben. Ja, ja. Ja, nee, dat gebeurt natuurlijk. En er zijn niet alleen in die categorie, maar ook in hele buitennissige, freakerige muziek. Is dat natuurlijk ook vaak genoeg gebeurd. Dus daar hebben we op gelet ook wel. Dat niet te veel de overhand zou krijgen. Want dan is het niet meer muziek voor de millions.
Ja.
Zoals wij dat dan ook wel eens noemden. We hebben een miljoenen publiek. En dat miljoenen publiek moet bediend worden. Dan moet je dus een beetje oppassen met wat je draait. Met name overdag. Dus daar moet je wel een klein beetje mee gaan spelen. Maar ja, dat is ook een kwestie van radio maken. Maar met name in het begin hebben we dat wel gedaan. En later was het helemaal niet meer nodig. Want als je ziet wat de afgelopen, 15 jaar zoal is gebeurd met allerlei nummers die ook in een actie, bijvoorbeeld in mensen van John Lennon. Er zijn er allemaal dingen die een maatschappelijke context hadden. Liedjes die
een paar jaar geleden had je A Wider Shade of Pale na de dood van Peter R.
Ja,
de Vries.
Ja, ook een heel goed voorbeeld. Want ja. Wider Shade of Pale was natuurlijk een plaat die altijd in de top 2000 stond. Dus het was eigenlijk ook weer helemaal niet erg.
Nee.
Het wordt vervelender als een plaat, zoals het gebeurd is in 2008, met een Groninger troubadour, Ede Staal. Een plaat die in Groningen alleen maar gedraaid werd bij de regionale omroep. Dat die opeens midden in de stemweek ergens bovenin dreigde te komen. Toen heb ik moeten ingrijpen en gezegd van ja, dit was een gecoördineerde actie van de regionale krant in het noorden, in Groningen.
Uh-huh.
Om die Groninger troubadour in die lijst te krijgen, liefst zo hoog mogelijk. Nou, daar werd massaal op gereageerd en gestemd door de Groningers.
Ja.
Ja, en op een gegeven moment zagen we dat die plaat dus heel hoog in de top 1000 komen.
Dat heeft wel wat protest opgeleverd, hè, in Groningen.
Ja, enorm, heel veel. Niet alleen in Groningen, ook intern.
Ja.
Want wat besluit ik nu? Wat is dat nou? De censuur, boycotten, allemaal dat soort termen werden gebruikt. Het was alleen maar ter bescherming van de lijst. Want er was niemand in de rest van Nederland die ooit van Ede Staal gehoord had, laat staan dat liedje kende.
Mm-hmm.
En toen heb ik gezegd, ja, maar dat gaan we niet doen. Want als dat het nummer 1 zou worden, of nummer 2 of nummer 3. En er was nog een plaat, een van de christelijke plaat uit Australië, van een band uit Australië. Die ook niemand kende, behalve een aantal mensen op de Bijbelbelt van Nederland. Ja, dan ga je muziek draaien en prominent draaien, belangrijk maken, die niemand kent. Dan is het opeens ook niet meer een lijst voor de millions.
Ja.
Dan kan iedere politieke partij wel een plaat uitzoeken waar ze zich mee willen profileren. Of Philips of Shell,
ja,
die een plaat uitzoekt en gaat zeggen van deze plaat, jongens, daar moet je op stemmen. Nou, dan kan het maar zo gebeuren dat zo'n lijst helemaal vervuild wordt. Dus en achteraf, men was boos. Heel veel mensen waren boos, met name in Groningen. En het was wel heel raar, want ik heb daar gewerkt. Mijn eerste baan was bij de regionale omroep in Groningen. En Ede Staal was iemand die dingen voor de zender deed in die tijd, voor Radio Noord. Ik kende hem ook wel. Een hele goede, ja, ik noem hem troubadour, maar een hele goede zanger, liedjeschrijver.
Ja, maar dus niet bekend bij het grote publiek.
Helemaal niet, alleen in Groningen.
Ja.
Dus ja, dat was een lastige beslissing. En ik heb een tijdje geleden tegen iemand gezegd, ik zou ook niet weten of ik dat nu nog zou durven doen. Toen was het al vrij pittig. Ik heb toen een hele hoop gedoe ermee gehad. Televisie, journaal, alles, overal zat het in. Censuur, boycott. Ja, ik was echt even de kwaaie pier. Nu zou je bedreigd worden.
Ja.
Met social media. Voor zo'n ingreep zou ik... Ik weet niet of ik het... Zeg ik heel eerlijk. Ik weet niet of ik het zou durven nu.
Ja, want je zou kunnen denken van oké, laat het erin staan. We gaan het in de nacht draaien en het probleem opgelost.
Ja. Maar dat werd zo langzamerhand in 2008 begon het wel een beetje duidelijker te worden. Kon je al wel beter traceren hoeveel stemmen er waren, wat voor acties er waren. Het was niet alleen meer maar met de hand turven en verder dat niemand dat kon nagaan. Dus in Groningen hadden ze echt wel doorgehad dat dit nummer, dat massaal daarop gestemd werd, dat het gewoon wel hoog in de top 2000 moest komen.
Ja.
Als je het dan had weggezet in de nacht op 1855... Ja, dan had je de pop aan het dansen gehad. Want dan zit je de zaak dus echt te belazeren. En ik vond het veel eerlijker om te zeggen, jongens, ik heb die en die goede redenen. Om te zeggen, we gaan het niet doen. Haal hem eruit. Sorry, maar dit soort acties willen we niet.
Ja. Ja. Kritiek die je heel vaak hoort over de top 2000. En dat is voornamelijk bij de liefhebbers van het eerste uur. Is dat de lijst muzikaal geëvolueerd is natuurlijk. Want in het begin had je dan echt het format van Radio 2. Met heel veel 60s, platen uit de 50s, wat je ook zegt.
Ja.
Dat is nu tegenwoordig bijna niet meer het geval. Die lijst is muzikaal zo geëvolueerd. Wat vind je daarvan?
Nou ja, dit, weet je, dat moet gewoon. Het zou heel slecht geweest zijn. Nu gaat het even niet om wat ik... Welke platen ik mooi vind en welke niet. Ik ben natuurlijk ook inmiddels van een generatie die opgegroeid is met de muziek uit de 60s, 70s, 80s ook nog. Heel veel muziek die er nu langskomt van nu, van de afgelopen 10 jaar, zegt mij niet zoveel. Maar het is juist heel goed en organisch in leven houden van die top 2000. Als we stil waren blijven staan bij de muziek van toen, 50s, 60s, 70s, dan had die top 2000 volgens mij al lang niet meer bestaan.
Ja, want je bent er in 2014 ben je gestopt in Hilversum, ja, geloof ik?
Officieel bij 1 januari 2015, maar ja, 2014 was mijn laatste jaar.
Ja, want sindsdien, nou, de top 2000 loopt nog altijd door. Als je er nu naar luistert of naar kijkt zelfs, want het is zo multimedia, crossmediaal geworden. Je kan het altijd en overal volgen. Televisie, ja. Online, ja. Op de radio natuurlijk, want ja, het is in eerste instantie een radiolijst. Ja. Wat vind je van die evolutie? Want je hebt nu dat Top 2000 café.
Ja, dat is al heel lang. Hè? Dat hebben we op een gegeven moment zeiden we van ja, als iedereen zo geniet van die Top 2000 en de reacties die we ook kregen waren ook zodanig dat we op een gegeven moment hebben gezegd, nou, we moeten maar zichtbaar gaan worden. Niet alleen maar hoorbaar, maar ook zichtbaar. En toen is het idee ontstaan, dat was dacht in 2010 met mijn hoofd even. Nou, al een tijd geleden dat de directeur van toenmalig directeur van de Beeldige Geluid wel oor had naar de Top 2000 in zijn nieuwe prachtige Beeldige Geluidgebouw op het Mediapark in Hilversum. En daar zijn we mee begonnen. Ook daarvan wisten we helemaal niet hoe dat zou gaan worden. Komen de mensen allemaal wel? Komen ze naar de uitzending? Nou ja, massaal.
Ja.
Ook vanuit Limburg, Friesland. Gewoon een dagje uit, naar een uurtje, luisteren naar radio.
En hoe was dat voor de DJ's om daarmee om te gaan? Nou, want nu plotseling sta je natuurlijk achter een raam als aapjes in een zoo.
Ja, nou, sommigen hadden daar bezwaren tegen. Die hadden helemaal geen trek erin. Sommigen vonden het ook moeilijk in het begin. En dan zie je ook, de ene gaat het beter af dan de ander. De een heeft meer een podiumuitstraling en dan de ander. Maar op een gegeven moment raken ze het ook aan gewend. In het begin was het toch nog niet zo massaal en gek zoals het nu is. Het is nu gewoon één groot feest.
Mm-hmm.
In het begin was dat nog wel redelijk. Het was natuurlijk televisie. Kwam erbij later met de zichtbaarheid. Maar het was nog wel in een soort besloten café-omgeving. Dus dat was nog wel te doen. Pas later werd het natuurlijk helemaal uitzinnig. En ook daarvoor. Maar het is natuurlijk een evolutionaire gebeurtenis. Het gaat niet in één keer van zwart naar wit.
Ja.
Het gaat heel langzaam via 50 tinten grijs, als het ware, gaat het van zwart naar wit.
Maar vond je dat zelf niet jammer dat dat televisiestuk of dat stuk feest dat erbij kwam kijken, dat misschien een klein beetje het muzikale ging?
Ik vind wel dat je steeds weer op moet passen dat televisie, dat was het, ook de waarschuwing in het begin, dat televisie dan niet radio gaat overnemen. Dat het niet te veel een, ja jongens, we laten gewoon zien wat we in huis hebben. In plaats van je laat horen wat je in huis hebt. De muziek en de mooie verhalen. Voor mij hoeft dat persoonlijk, hoeft dat uitbundigen niet zo. Het is wel heel erg een feest, een event geworden. Op de radio hoor je dat ook. En dan
ja, dat viel mij ook op. In de laatste jaren is dat ik als luisteraar die thuis of in de wagen aan het luisteren ben naar de Top 2000, ik voel me op sommige momenten dan niet meer inclusief in de uitzending, omdat je als DJ gaat spreken tegen de mensen die voor het raam staan.
Ja, klopt. Ja, dat is echt wel het grote gevaar wat er is. En wat je dan ook ziet, is dat komt heel vaak ook in de plaats van de mooie, intieme verhalen die luisteraars hebben ingeleverd, zeg maar, aangeleverd. Dus het is totaal ander karakter gekregen. Het is veel minder radio geworden dan het was. Maar kijk, ik kan er wel zeggen, vroeger was alles beter, maar dat is niet zo. Dit is van nu.
Mm-hmm.
Beeldcultuur is natuurlijk veel belangrijker geworden in bepaalde opzichten dan het was. En al de techniek. De techniek heeft een enorme invloed gehad. De ontwikkeling van de techniek, audio, visueel en alles wat daarbij hoort, digitaal natuurlijk, niet te vergeten, is in 20 jaar zo enorm geëvalueerd. Daar ontkom je gewoon niet aan. Kun je wel zeggen, nou, dat zou niet moeten, maar je houdt dat ook niet tegen. Dus je moet daar op een of andere manier in meegaan en daar op een goede manier een soort evenwicht zien te vinden.
Ja.
En ja, dat is aan de huidige machthebbers, zou ik bijna willen zeggen, is dat een uitdaging om dat zo evenwichtig mogelijk te houden.
Vragen ze soms nog om je raad?
Nee.
Nee?
Nee, gelukkig niet. Nee.
Je doet dat ook liever niet om, nee, om misschien nee, als een nee, soort nee, van schoonmoeder nee, mee te kijken
nee,
over
nee, helemaal niet. Ik doe ook verder geen uitspraken over wat ik van dingen vind of van platen vind of dat het vroeger allemaal beter was. Weet je, ik heb te veel mensen in Hilversum meegemaakt die dat wel deden vroeger. Mm-hmm. Toen ik zelf nog zeg maar operationeel was, 40, 50 was. Mensen van 70 die dan een enorme carrière hebben gehad en die dat dan steeds maar vanaf de zijlijn blijven roepen. Ik heb daar een ontzettende hekel aan gehad en ik heb toen ik stopte ook voor mezelf bepaald, ik ben weg.
Ja.
En het gaat nu zoals de nieuwe generatie bijna, want dat is het in feite, zoals die het nu zien en vinden dat het moet.
Ja.
Daar moet ik helemaal niet meer mee bezig zijn.
Ja, tussen kerstmis en nieuwjaar is er nu de 25ste keer de top 2000. Ga je luisteren?
Nou, ik ga waarschijnlijk niet eens zoveel luisteren, want ik ga een weekje naar Spanje. En daar
internet
kun je wel luisteren,
radio,
maar
hè?
Ik ben daar met een aantal mensen. Dus ja. Ik denk niet dat ik ga derde kerstdag ga ik daar naartoe. Dus ik denk dat ik eerst en tweede kerstdag dat wel luister.
Ja.
En maar ook niet hele dagen meer, zoals vroeger van de 144 uur. Ik luister dan gewoon als een gewone luisteraar eventjes in de auto of ik zet hem eventjes aan in huis. En dan hoor ik. Nou ja, dat zul jij ook hebben. Je hoort ook altijd wel meteen, loopt het lekker of loopt het weer anders dan ik gedacht had.
Mm-hmm.
Ik wil ook niet zeg maar, gaan luisteren professioneel meer, want dan kan het maar zo zijn dat je gaat ergeren aan dingen die jij niet bedacht hebt.
Ja.
En waarvan jij denkt van, nou dat zou ik anders gedaan hebben, want tuurlijk heb ik dat wel. Maar ik ga er niet meer over. Dat was toen.
Mm-hmm.
En ik vind het alleen maar fantastisch dat na zoveel jaar, nu volgend jaar al, 10 keer nadat ik weggegaan ben, dat het nog zo'n geweldig instituut is. Dat vind ik echt alleen maar prachtig.
Ja, je kan het niet meer voorstellen. In Nederland, ja, een einde jaar zonder. Ik hoorde vorige week of ik zag een quote van een van de bazen van de commerciële radio. Die zei, ja, de commerciële radiostations kunnen evengoed hun zenders uitzetten tussen kerstmis en nieuwjaar.
Ja, dat is ook zo. Bij wijze van spreken, dat moet je natuurlijk niet doen als concurrent, zeg maar, collega. Maar het is overweldigend. En wat je nu inderdaad ook ziet. En ook daarvoor geldt ook van pas op dat het niet weer dat het niet te veel wordt. Maar als je kijkt dat er nu vanwege die 25e editie. Ik geloof wel 7 of 8 programma's zijn op televisie alleen al.
Ja.
Met alles verder nog omheen.
Want ik ben niet de enige die je gevraagd heeft om eens te gast te zijn in een podcast.
Nee,
hè?
Het is dit jaar is het erg druk weer.
Ja.
En nou, het is alleen maar leuk. En dat geeft ook aan dat die top 2000 nog steeds springlevend is na 25 keer. Dat is iets wat je nogmaals nooit kunt voorspellen. Dat geldt voor alle dingen die succes zijn. Die kun je van tevoren niet zo voorspellen. Dat is dan blijkbaar een gouden greep geweest toen.
Het was ook een radioprogramma in die tijd.
Ja, en dan ook een succesvol radioprogramma ook nog.
Ook nog een keertje, hè?
Ja,
hoe trots ben je op de top 2000?
Nou, ik ben daar wel heel trots op. Ik vind het wel heel mooi dat het ook zo bedacht is. Maar met name dat het ook zo opgebouwd is. Eigenlijk in een mooi, opbouwend, rustig tempo. Toch wel, als je het even in de tijd terughaalt. Is het elk jaar weer wat meer. Dus ook heel vaak, dat weten mensen niet, maar dat hoeft ook niet. Er zijn heel veel dingen die we niet gedaan hebben. Er zijn ook heel veel dingen gedaan geweest dat we zeiden, ja, leuk, maar we gaan het niet doen. Dus je moet ook nog een beetje temporiseren soms.
Mm-hmm.
En oppassen dat het niet te hard groeit.
Ja.
Dat zijn eigenlijk de moeilijkste jaren. Het idee bedenken is niet zo ingewikkeld.
Ja.
Dat komt op en je hebt het. Ja, het moet een goed idee zijn natuurlijk, maar dat is niet zo'n lang proces. Dat er doorheen duwen en mensen meekrijgen, dat is een pittige operatie geweest. Heeft echt een poos geduurd. Maar het moeilijkste is natuurlijk om zo'n succesnummer zo lang vol te houden. En daarvoor moet je echt je kopje erbij houden en soms ook lastige beslissingen nemen. Nee zeggen, soms op de rem gaan staan en de goede dingen eruit pikken en daarmee doorgaan. Dus dat is wel het meest fascinerende van zo'n groot iets als de top 2000.
Ja. Mag ik je heel hard bedanken voor je tijd? Want je moet straks de opening van de museum, hè, geloof ik. Het is een tentoonstelling, geloof ik.
Er is er weer eentje. Ja, weer een nieuwe lood aan de stam. Nou ja, het is in het Beeld en Geluid, waar ook het café is. Hè, en waar natuurlijk de uitstelling straks dan ook weer gaat zijn volgende week. Is een expositie ingericht. Ik ben er nog niet geweest. Maar ik weet dat ze daar al 2 maanden mee bezig zijn. Met allerlei dingen, spullen, beeld en geluid. Ja. Opnames van televisieprogramma's. Maar uiteraard allerlei dingen uit de uitzendingen van de afgelopen 25 keer. Verzameld. En daar is nu een expositie omheen gebouwd. En daar ga ik zo meteen naartoe. En dan kom ik een hele hoop collega's tegen. Collega's van nu. Dat wil zeggen mensen die nu nog actief zijn. Maar ook een hele hoop mensen die, die dat niet meer doen. Of die op andere zenders zitten. Radio 5 bijvoorbeeld. Wij hele succesvolle Radio 5 zender die wij...
Waar je trouwens ook de Evergreen Top 1000 bedacht hebt, hè?
Heb ik ook bedacht. En als ik daar nog even mee mag afsluiten. Ja. Kijk, Kees Toering, Top 2000. Dat ben ik inmiddels aan gewend geraakt. En dat vind ik alleen maar hartstikke mooi. Ik ben er trots op ook. En ik vind het ook heel leuk om erover te praten. Maar wat wel eens vergeten wordt, is dat er ook nog op een gegeven moment een Radio 5-zender moest komen. Althans, dat vond ik. Waar ik heel veel moeite voor moest doen om mensen daarvoor te overtuigen. Dat wel eens een goede set zou kunnen zijn. Radio 2 werd te jong voor heel veel mensen. De 60-plusser die haakte wat af bij de, met name de muziek ook, die dan steeds jonger werd. En wij hadden zoiets van, er moet gewoon nog een zender bij komen. Die de 55, 60-plusser gaat bedienen. En dat werd Radio 5 Nostalgia. Een zender die niemand wou in Hilversum. Bazen niet. Makers eigenlijk niet. Oude lullenradio. Rollatorradio. Bejaardenradio. Allemaal dat soort dingen. En we hebben toch voor elkaar gekregen dat de zender er komt. En het is nu een van de best beluisterde zenders van Nederland.
Zonder een FM-frequentie.
Zonder FM. Ja, ik moet zeggen, dan moet ik nog wel eens lachen in mijn vuistje. Dat al gelukt is en dat zo goed draait.
Dus zo zie je maar dat een goed product altijd wel de luisteraar vindt die daarna wil luisteren.
Ja, als je een goed product hebt en je kunt het verkopen, het moet wel verkocht worden, ja, dan is het een prachtig mooie mooie vangst, zeg maar. Ja. En dat kan ik ook echt op dat succes van die Radio 5 zenden, waar ik ook al lang niet meer mee werk. Waar heel veel mensen van de Radio 2 van toen als presentator zitten. Ja, die hebben als het ware de oudere luisteraar van Radio 2 meegenomen naar die zender. Ja, dat vind ik een prachtig mooi organisch proces. Ja, daar ben ik ook echt wat trots op. Ja.
Terecht. Je hebt je schaar toch bij om het lintje zo meteen door te knippen?
Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Ik ga er naartoe en ik ga veel leuke, lieve mensen zien. Vele oude bekenden, denk ik. En het wordt een hele. Ik denk dat het heel feestelijk gaat worden. Dus ik laat me graag verrassen daar.
Oké, goed. Dankjewel voor je tijd.
Jij bedankt voor je gastvrijheid en voor je komst naar Nederland. Want je moet nog weer terug ook. Hè?
Ja, dankjewel.
Goeie reis.
Dit was Radio Helden. Reageren kan via radiohelden@outlook.com. Je vindt Radio Helden ook op Instagram en Facebook. Tot de volgende keer.